Gewoon alle dingen doen die we willen. Nou, ik zou de Bijbel willen openen vandaag in het boek Matteüs. Dat is het eerste boek in het Nieuwe Testament en wel in Matteüs 5. Matteüs 5. Zijn we daar? We zijn daar nog niet. Maar die bimmer komt hoor. Don't worry. Ik heb er alle vertrouwen in dat die bimmer komt. Er moet nog een weg af. Hij is er al? Oh, prijs God. Nou, we gaan naar vers 13. Nou, is dat zijn woorden die de Heer Jezus tot ons spreekt. Nou, laten we die woorden goed beluisteren. Want daar zit een boodschap in. Vers 13 zegt de Heer Jezus: jullie zijn het zout van de aarde. Jullie hier zitten zijn het zout van de aarde. Laten we om een zegen vragen. Hemelse Vader, ik dank u en prijs u, Heere. Wie u bent, Heere, is voor ons, Heere, niet te begrijpen. De dingen die u doet, Heere. De plannen die u hebt, Heere, en waar u, Heere, ons mee naartoe wil nemen. Maar wij danken u dat we aan uw zijde mogen gaan. Immer dichter aan uw zij, Heere, dat is de beste plek waar we kunnen zijn. Heere, neem het over, deze dienst. De woorden, Heere, die we vandaag moeten doorgeven. Wilt u, ieder die hier is, onderwijzen? Want wij hebben u nodig, Heere, in alles wat we doen. Kom tot uw doel, Heere. Zegen ook, Heere, het avondmaal. In Jezus' naam. Amen. Dat zijn prachtige woorden die de Heer Jezus hier spreekt. Ik heb het uit de andere vertaling en daar staat er geschreven: u. Dus als je jezelf iets meer, je vindt dat de Heer je toch met u moet aanspreken, dan staat er: u bent het zout van de aarde. Als Jezus deze woorden spreekt, spreekt hij tot zijn discipelen. Dan spreekt hij tot zijn leerlingen. Zijn volgelingen. Als hij deze woorden spreekt, spreekt hij tot jou en tot mij. En dat zijn belangrijke woorden die wij moeten omarmen. En dat is namelijk toch wel heel erg belangrijk, want deze woorden gelden voor ieder die het gezag van zijn leer erkent. Dat is een belangrijk iets. En we gaan even verder kijken wat die tekst verder zegt. Jullie zijn het zout van de aarde, zegt hij. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Dat is een vraag die hij stelt. Soms stelt God vragen om puur voor jou en voor mij om daarover na te gaan denken. Hij zegt, als dat zout zijn smaak verliest, hoe kan je het dan weer zout maken? Hoe kan het zout gemaakt worden? Dan geeft hij daarna het antwoord. Hij zegt, het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Nou, ik geloof niet dat wij de Heer willen dienen om na verloop van tijd te zeggen, nou, we hebben geen smaak meer. En de Heer zegt van, nou, oké. Dan moeten we het wegwerpen, want we kunnen het niet opslaan. We gaan het in ieder geval wegwerpen en dan wordt het vertrapt door mensen en dat is in ieder geval niet goed. Hij vergelijkt eigenlijk ons functioneren op aarde met de functie van zout. Misschien heb je er nog nooit zo over nagedacht, maar dat doet hij wel. Hij vergelijkt het functioneren van jou en van mij. De Heer, hij vraagt van ons dat wij functioneren in zijn koninkrijk. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat hij hiermee wordt bedoeld, wordt duidelijk als we kijken naar de twee eigenlijk meest algemene toepassingen van zout. Zout heeft toepassingen. Om te beginnen is zout een smaakmaker. Dat hebben we al kunnen oppakken uit de tekst. En je kan zeggen, voedsel waar weinig smaak aan zit, wordt smakelijk gemaakt door er wat zout aan toe te voegen. Ik heb daarom heel veel moeite met mensen om te eten, laat me het zo zeggen, bij mensen die misschien om medische redenen, weet ik niet, zich misschien ja, het zout moeten beperken. Je hoeft ook niet mee te strooien. Luister, bij mij thuis bracht mijn vader zulke grote zakken met zout. Dus we konden een lepel nemen en eruit en ja, maakt niet uit. Maar je moet, zout kan natuurlijk, als je te veel van gebruikt, kan het zeer zeker een probleem voor je gaan worden. En dat is niet de bedoeling. Maar laten we eerlijk zijn, als je ergens gaat eten en dat eten heeft geen smaak, dan, hoe het, dan denk je ook bij jezelf van nou nee, laat dat maar zitten. Ik zoek wel een andere plek op om eigenlijk mijn voeding op dit moment eigenlijk ja, op een andere manier op te lossen. Want voedsel wordt smakelijk gemaakt door zout eraan toe te voegen. En in Job 6, vers 6, dan zie je, mag je opzoeken ook, maar ik heb het wel het gelijk hier de tekst voor me. En dan zie je dat in Job 6, vers 6 staat er geschreven. Dan komt het eigenlijk heel duidelijk naar voren, als, eigenlijk als een retorische vraag. Dus een vraag eigenlijk waar je zelf het antwoord op moet gaan geven. Eet men flauwe spijzen zonder zout? Dat doe je niet. Je eet geen flauwe spijzen zonder zout. Ik hou van een heleboel dingen zonder zout, maar flauwe spijzen zonder zout, daar hou ik niet van. Want aanwezigheid van zout maakt het verschil uit en zorg dat we genieten van voedsel. Je geniet niet of je geniet wel. Nou, ik wil genieten van voedsel. Als ik voedsel tot me neem, dan wil ik ervan genieten. En dan heb je dus zout daarbij nodig. Dus de aanwezigheid van zout doet dat. Die maakt dat verschil uit. Maar we hebben het nog steeds over ons functioneren. Dat is wat Jezus zegt. Dat is wat Jezus ook bedoelt. Ons functioneren, daar gaat het over. We hebben een taak namelijk meegekregen in deze wereld. Misschien is het zo dat die taak niet altijd duidelijk is. Maar dan zal ik proberen om het vanmiddag toch even duidelijk te maken. We hebben een taak meegekregen als christen, als volgeling, als leerling van Jezus, als discipel van Jezus. Hebben we een taak meegekregen. En die taak die we meegekregen hebben is dat we smaak geven aan de aarde. Heb je misschien niet op zo'n manier over nagedacht, maar dat is onze taak. Dat is jouw taak, dat is mijn taak. Dat we smaak geven aan de aarde. En eigenlijk is dat heel duidelijk, wat de Heere Jezus hier zegt. Want veel te vaak zie je iets anders. Dat christenen, ja, in deze samenleving proberen eigenlijk zich aan te passen. Maar dat is niet Gods wil. Christenen moeten zich niet aanpassen aan de rest van de mensen hier in deze wereld. We moeten ons daar niet aanpassen. God, dat is niet onze opdracht, dat is ook niet zijn wil voor ons. Dus we moeten daar heel erg, ja, heel goed naar kijken ook. En echt opletten de dingen die we doen. Maar wat we wel moeten doen, we moeten juist een positieve invloed op anderen uitoefenen. Net zoals je kruiden, zout, zeg maar, gebruikt om smaak te geven aan voedsel. De smaak van het eten wordt optimaal tot zijn recht te laten komen. En misschien vraag je je af van, waarom gebruikt Jezus eigenlijk zo'n, ja, vergelijking, een uitspraak. Waarom doet hij dat? Waarom noemt hij jou zout? Waarom noemt hij mij zout? Als je de Bijbel leest, moet je vragen stellen. God stelt vragen, maar ik zou zeggen, stel ook vragen. Stel vragen aan die Bijbel. En ik denk dat je ook de antwoorden wel heel gauw ook zal krijgen. Ik heb vanmiddag een verrassing voor u. Er is iemand die van het gezoutene, dus deze aarde die gezouten wordt, de mensen, zeg maar. Dat er iemand is die van dit alles geniet. Weet u wie dat is? Waarom God dat zegt? U zit te denken van, waar praat die man over? Praat die man ergens? Nee. Degene die eigenlijk geniet van de smaak van wat dit allemaal opbrengt hier op aarde, dat is God zelf. Daarom zegt Jezus, je bent het zout van de aarde. Zorg ervoor dat wat jij doet voor God gewaardeerd wordt. Dat dat smaak heeft en dat hij dat tot zich kan nemen. Dat is een belangrijk iets. Dat wij smaak geven aan deze aarde, dat is misschien een verrassing voor u. God geniet daarvan. Want onze aanwezigheid maakt de wereld acceptabel voor God. Onze aanwezigheid hier op aarde onderwerpt de aarde aan God zijn genade. We hebben nog een paar dingen vandaag te doorlopen om te zien waarom Jezus zo'n uitspraak doet. Zonder ons zou er op aarde niets zijn dat de wereld acceptabel maakt voor God. Deze wereld bestaat niet een dag, deze wereld bestaat niet 2000 jaar, deze wereld bestaat al heel lang. En God heeft deze wereld geschapen. Hij heeft ons op die wereld, zeg maar, geplaatst. Hij heeft daar mensen op geplaatst om die wereld eigenlijk te bewaken, te bewerken en alle dingen. En die wereld acceptabel te maken voor hem. Je kan het ook zo zien, maar omdat wij hier zijn, blijft God met deze wereld bezig in liefde en genade. Omdat we hier zijn. Maar dan moeten we natuurlijk wel die taak uitvoeren. Dan moeten we natuurlijk wel het zout zijn. En dat doet hij om niet in toren en oordeel te vallen. Daarvoor gebruikt hij ons. Daarom kwam Jezus opeens in het Nieuwe Testament. En dit gebeurde eigenlijk bij de bergreden. Waar hij een heleboel dingen aan ons kwijt moest. En dit was daar één van. Dat wij het zout van de aarde zijn. Het is onze aanwezigheid die alle verschil uitmaakt. Misschien heb je er nog niet zo naar durven kijken. Maar jouw aanwezigheid is heel erg belangrijk. Heel erg bepalend voor deze wereld. En als je goed kijkt, dit principe wordt goed geïllustreerd in het verhaal van Abraham, zijn gebed voor de stad Sodom. Laten we daar naartoe gaan. Dan komen we toch een paar dingen daarin tegen om te zien waarom dit zo staat, waarom God dit zo bedoeld heeft en waarom hij met jouw leven en met mijn leven zoveel wil gaan doen. Hier in deze wereld, hier onder deze mensen die hem nog niet kennen. We gaan naar Genesis 18. Genesis 18, en dan gaan we naar vers 16. Doe onze beamer het. Nou, we gaan even kijken. Wat wil Gods woord ons vandaag meegeven? Vers 16, toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. We hebben hier te maken met een situatie dat God Abraham bezoekt. Hij bezoekt Abraham om hem een boodschap te geven over zichzelf, over zijn familie, over wat hij nog steeds niet heeft, wat er bij hem nog een groot gemis is. Dat komt hij eigenlijk ook aan hem vertellen. Maar dan staat er verder geschreven en ze lieten, zeg maar, hun blik op Sodom rusten. Ze keken dus richting Sodom. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. Dat is een geweldig iets. Om te wandelen, dat de Heer je bezocht heeft en met de Heer samen te wandelen en de Heer uitgeleide te doen. Dit gebeurde. En misschien wil de Heer het nog steeds doen in het leven van jou en van mij. Het is een geweldig verhaal wat hier staat, zeg maar. En God wil dat wij dit goed in ons gaan opnemen. Dat dit allemaal niet zomaar gebeurd is, maar dat hij dat in de Bijbel heel duidelijk heeft laten optekenen. Zodat jij en ik meer inzicht te krijgen in hoe hij naar de wereld kijkt. En als hij dat doet, dan zie je dat hij aan, zeg maar, Abraham eigenlijk toch wel iets vertelt. Laten we verder kijken, vers 17. De Heere dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Hey, ik vind dat hier toch wel een bijzonder iets in staat. Dat God iets van plan is te doen. En dan vraagt hij zich af, waarom zal ik dat voor Abraham geheim houden? Wat hij van plan is, was niet iets waar je zeg maar blij voor zou moeten worden. Kijk naar 18. Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Wie wil hier gezegend worden als Abraham? Niet iedereen. Maar het is wel een belangrijk iets. Hij zegt dat Abraham, zeg maar, eigenlijk, hij zal een groot en machtig volk, zeg maar, uit hem een groot en machtig volk voorkomen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te zijn. Worden als hij. Vers 19. Want ik heb hem uitgekozen. Hey, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs. Dat is een belangrijk iets. God wil niet dat we zomaar dingen doen, dat we zomaar iets doen. Hij wil dat hij ons de weg wijst en dat wij die weg van hem volgen. Ieder die op dit moment nog zijn eigen weg gaat, ik zou op dit moment echt tot de Heer willen bidden. Heer, breng die overtuiging dat u ons een weg wil wijzen. Door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik tot stand brengen, verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Vers 20 zegt, daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Vers 21. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten, zegt de Heere. De Heere bezoekt, ik zal zeggen, de Heere bezoekt mij niet in alle situaties van mensen in de gemeente. En ik denk dat dat ook wel goed is, want anders zou je met al die informatie moeten zitten. En dan zou jij daar iets misschien moeten gaan betekenen, iets gaan zeggen of iets niet gaan zeggen. Je mond houden en later voor de problemen komen. Maar hier zien we dus dat, ja, God zelf helemaal uit de hemel is nedergedaald. Eigenlijk om die stad, omdat die stad eigenlijk zo zondig was, omdat het eigenlijk die stad eigenlijk van de aardbodem te doen verdwijnen. En dan zie je dat Abraham met God gaat lopen, gaat wandelen. Hij doet God uitgeleiden. En terwijl hij dat doet, ja, kan je zeggen dat hij discussieert, zou je kunnen zeggen, als God hem deze mededeling geeft. Dan zien we dat hij gaat discussiëren met God over de maatstaven die God zelf zal aanleggen. Abraham gaat met God discussiëren. Abraham gaat niet een gewoon gesprek. Heel vaak heb je dat als mensen iets over een ander aan je vertellen, dat je misschien hoort en dat je denkt van, oh ja, 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 ik heb het wel eens gezien, ja. Ja, is vervelend. Maar hier zien we iets anders. God vertelt aan hem wat hij gaat doen. Die zonden zijn zo groot geworden en hij is op weg met de Heer en hij gaat met God discussiëren. Over de maatstaven die God zal aanleggen voor zijn oordeel. Want God zijn oordeel ligt eigenlijk al vast. En die maatstaven zijn normen die God aanlegt. Om te beginnen zien we dat Abraham een principe... Abraham, ik moet zeggen, het eerste is, stelt Abraham een principe vast dat maatgevend zal zijn voor alle verdere beoordelingen die nog gaan volgen. Hij is in gesprek met God en hij geeft daar in dat gesprek een principe aan van alles wat er nog moet gaan volgen, wat hij en de Heer zullen bespreken. Het is nooit God, de wil van God, dat een oordeel over goddelozen ook zou komen om rechtvaardigen te straffen. Om dan in die oordeel mee te nemen. Als je kijkt in vers 23 stelt hij toch een belangrijke vraag. Je kan dat even tonen, maar ja. Dan zie je in vers 23 dat hij aan God vraagt, zult u ook de goddelozen, zult u ook de goddelozen met de rechtvaardigen ombrengen? Zult u dat doen? Als u de goddelozen ombrengt, zult u dan ook de rechtvaardigen die daar wonen, zult u hen ook ombrengen? Laten we gaan naar vers 25. Want Abraham is eigenlijk in dat gesprek wat hij heeft, bidden is praten. Ik weet niet of mensen dat zich van bewust zijn, maar bidden is praten tot God. In vers 25, dan merk je dat Abraham zijn gebed gebaseerd was op, eigenlijk niet op barmhartigheid. Je zou kunnen gaan pleiten voor die stad en zeggen van nou laat, ze hebben een fout gemaakt of wat dan ook. Nee, zijn gebed was niet gebaseerd op barmhartigheid. Maar zijn gebed was gebaseerd op rechtvaardigheid. En dat is een belangrijk iets. En daarom vraagt hij, moet de rechter, je kan het volgende laten zien, moet de rechter van de hele aarde niet doen wat rechtvaardig is? Moet de rechter, degene die gaat beslissen, die groter is dan elke Amerikaanse rechtbank die er is, dan elke rechtbank hier op aarde, moet degene die zeg maar deze maatstaven gaat aanleggen, dit gaat afhandelen, moet de rechter van de hele aarde niet doen wat rechtvaardig is? Want God is rechtvaardig. Als er iets in je leven voortkomt of waar je doorheen gaat en het blijkt dat je niet rechtvaardig behandeld wordt, dan kan je altijd in gebed naar de Heer toe. Dan kan je de Heer altijd bidden en vragen. Heer, hoe kan het, Heer? U bent de rechter, u bent de rechtvaardige. Heer, hoe kan het dat mij dit overkomt? Dat zijn vragen die je altijd mag stellen. Want een rechtvaardige en heilige God kon rechtvaardige gelovigen niet samen met goddeloze ongelovigen vernietigen. Dat kon niet. Maar zijn gedachten gingen veel verder ook. Want in Sodom woonde Lot. En Lot was zijn neef. En Lot was gelovige. Dus wat hij deed, is dat hij God eigenlijk daarbij confronteerde. We gaan even snel naar 2 Petrus 6 tot en met 9. Al leken de daden van Lot eigenlijk het tegendeel te bewijzen. Maar laten we even gaan naar 2 Petrus 2, vers 6 tot en met 9. Zullen we gaan kijken? 2 Petrus. We komen wel weer terug bij Genesis, maar zijn we in 2? Ja, vers 6. Ook Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging veroordeeld. Hij heeft die steden in de as gelegd. En ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden. Vers 7. Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenshandel van die wetteloze, redde hij. Dat is een God die ik wil dienen. Dat is een God waar ik in mijn leven voor heb gegeven. Daarvoor heb ik gezegd, ja, ik wil deze Jezus dienen. Ik heb mijn leven aan hem gegeven, omdat ik weet dat hoe de situatie ook is, ik weet dat hij in mijn leven mij zal redden, mij zal helpen, mij zal bijstaan, mij tegemoet zal komen wanneer het rondom mij niet goed is. Dan ben ik er 100% van overtuigd dat hij zijn woord nakomt. Want God is getrouw aan zijn woord. En dit zijn dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. God heeft in mijn leven, of in het leven van familieleden, heeft hij geen mensen vernietigd. Maar wat ik wel heb gezien, is dat hij altijd aan mijn zijde geweest is. En ook onder moeilijke omstandigheden. Terwijl er misschien in de familie dingen gebeurden, dat mensen dingen deden die God niet verheerlijkte. Dat mensen bezig waren een iets anders tot een God te maken. En dat diende. Heeft hij, ondanks al die dingen, heeft hij mij daarvan afgezonderd. En hij heeft mij niet daarin terecht doen komen. Zodat er in mijn leven ik allerlei vloek en allerlei, zeg maar, hindernissen over mezelf en over mijn familie heeft doen komen. We hebben een taak in deze wereld. We hebben een taak om ten alle tijden als een licht voor de Heer te mogen zijn. Voor onze familie. Voor allen die wij zo lief hebben. Dat wij met de Heer kunnen discussiëren. Met de Heer kunnen spreken over die situatie. En vaak laat God je dingen openbaar. Hij openbaart ze aan je. Hij laat zien dat er dingen niet goed gaan. Dan is het onze taak. Misschien heb je daar niet over nagedacht. Dan zeg je misschien van, ja, is hun fout, hun hadden dat niet moeten doen. Maar wanneer de Heer dat openbaart, laat zien wat er gebeurt rondom je, dan is het niet anders dan onze taak om ervoor te gaan bidden. Het is onze taak om voor dat soort situaties te bidden. Om je familie eruit te bidden. Uit de macht van Satan. En dat is wat er nu daar gebeurde. Die situatie zag er echt niet goed uit. Abraham wilde niet dat al die mensen zouden sterven en voor eeuwig verloren zouden gaan. God wil niet dat iemand verloren gaat. Nou, we gaan blijven in 2 Petrus, maar we gaan nu naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3. En dan vers 9. Petrus 3. Ja, hoofdstuk 9. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. En niemand verloren gaat. Als u misschien zou denken van nou, dit is echt wat de Heer wilde. Hij wilde af van Sodom. En daarom is hij komen kijken om daarvan af te... Inderdaad, hij wilde gewoon weten, is dat waar? Maar hij wil dat er niemand verloren gaat. Hij wil dat een ieder tot de waarheid komt. En dat is toch wel een belangrijk iets. Dat we tot de waarheid komen. Dat we de waarheid leren kennen. In Ezechiël 33, vers 11, dan lees ik, je mag hem opzoeken, zal even laten zien. Dan zie je dat de Heer daar weer spreekt. Wat zegt God? Wat wil Hij? Wat is zijn verlangen? Hoe zit Hij in bepaalde situaties? En dan zie je dat er in Ezechiël 33, vers 10 en 11, dan zie je dat zegt de Heer daar, ik schep geen behagen in de dood van goddeloze mensen. Ik wil alleen dat zij zich van hun goddeloze wegen bekeren, zodat zij kunnen leven. God wil, ik ben er zo blij mee met deze tekst, dat de Heer zegt van, hij schept geen behagen in de dood van goddeloze mensen. Voor God is dat niet iets waarbij je blij mee zou moeten, met zo'n situatie. Nee, echt niet. Hij zei, ik wil alleen dat zij zich van hun goddeloze wegen bekeren, zodat zij kunnen leven. Bekering is, daarom was dat ook, degene die voor Jezus uitliep, dat was Johannes de Doper, zijn boodschap was alleen maar, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat was die man zijn boodschap. Hij doopte, maar zijn boodschap was aan Israël, bekeert u, want het koninkrijk van God is dichterbij gekomen. Jezus kwam eraan. Jezus zou de bediening van hem overnemen. Om door te gaan, hij zou iets meer gaan doen dan hij deed. Maar zijn boodschap was duidelijk. Hij was er aangesteld om voor Jezus uit te lopen en die boodschap te brengen aan Israël. En dat heeft hij toch wel succesvol gedaan, zegt de Bijbel. Want er waren zelf mensen die huichelden, die niet eens echt God met heel hun hart dienden. Dat zij in de woestijn gingen om zich te laten dopen door hem. Dan zie je dat gebed toch een belangrijk iets is. Want voorbidders moeten een medelevend hart hebben en zich intens zorgen maken om de redding van de verlorenen. Dat is een belangrijk iets. Dat wij een medelevend hart hebben. Dat we niet een dusdanig hart hebben dat we zeggen, maar het is goed dat het die persoon is overkomen, want die persoon luistert al heel lang niet. Nee, we moeten een medelevend hart hebben. En we moeten God bidden dat de Heer het hart kan veranderen van die persoon. En dat we ons intens zorgen maken om de redding van verlorenen. Ik ben God dankbaar dat er mensen zijn geweest in mijn leven die voor mij gebeden hebben. En dat de Heer mij getrokken heeft en dat hij mij gebracht heeft op de weg met hem. Ongeacht hun zonde. En ik ben God daarvoor dankbaar. En als je kijkt, we gaan even terug naar, naar Genesis, waar Abraham met de Heer eigenlijk op pad is. Dan zou je misschien denken dat hij misschien in ruzie of wat dan ook terechtgekomen is met de Heer. Maar dat is absoluut niet waar. Want als je daar eigenlijk alleen maar aan denkt, dan zie je dus dat wat hij deed, was op een hele nederige manier voor de Heer uiteenzetten waarom hij wilde dat die situatie niet zo verder uit de hand zou lopen. En ik ben God daarvoor dankbaar. Want dan kan je zien in, even kijken, vers 18, 27. Laten we daar even snel naartoe gaan. Genesis 18, vers 27. Dan kunnen we kijken naar de houding van Abraham. Hierop zeide Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heere aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, is dat niet een nederige houding? Dat is een nederige houding. Hij wist wie hij was. Hij wist, de Bijbel zegt dat wij stof zijn. We zijn uit stof. En hij zegt stof. Hij zegt... Ik heb u, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heere aan te spreken, ik heb de Heere aangesproken op iets wat hij gaat doen, hoewel ik niets dan stof ben. Laten we verder kijken. Stel dat er dan 50 onschuldigen zijn, onschuldigen, van die 50 zijn, dat er 5 daarvan ontbreken, zou u dan toch vanwege die 5 de gehele stad verwoesten? Nee, antwoordde de Heer. Ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. En zo gaat hij met de Heer verder in gebed. Hij bleef met tot de Heer spreken. Uiteindelijk, we kennen die geschiedenis, uiteindelijk is het zo dat hij elke keer weer wat van dat aantal afhaalde, dat hij eigenlijk eindigde in 10 gelovigen. 10 mensen die echt de Heere waarachtig toegewijd waren. Echt de Heere wilden dienen in Sodom en Gomorra. En ik zou willen zeggen, van, onderschat nooit het belang van zelfs maar een klein aantal gelovigen. Als je bedenkt hoe groot Sodom en Gomorra geweest moet zijn. 5000? 10.000 mensen? Het is niet opgetekend, dus ik kan het aantal niet geven. Maar zelfs als er 10 mensen zouden gevonden worden in Sodom en Gomorra, zou de Heere die stad niet vernietigen. Die stad zou niet ten onder gaan. Want onze persoonlijke getuigenissen vandaag, die zijn voor ons, voor God, zo belangrijk. Hoe onbeduidend groot het is als wij willen opkomen voor hen die dreigen verloren te gaan. Dat is een belangrijk iets. En de Heere kijkt naar ons en de Heere vraagt het van ons. En daarom heeft de Heere ons hier in deze wereld ook aangesteld om het zout te zijn. Om in deze wereld te kunnen doen wat misschien een ander niet kan. Er is echter heel veel verdrukking in de wereld. Want daarvoor waarschuwt Jezus de mensen ook. Hij waarschuwt de mensen dat er verdrukking is. Als je kijkt in Matthäus 5, vers 10 tot en met 15 in de bergreden, dan zegt Jezus, je mag het zo opzoeken, ik begin hem alvast even voor te lezen. Dan zegt Jezus, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Wie is daar hier blij mee? Wie wil hier zalig zijn? Dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt, je bent zalig, je bent gelukkig, zegt hij. Zalig zijt gij. En dat zijn dingen, ja. Hoe kijkt de Heer naar deze situatie? Maar zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Maar niet zomaar, omwille van mij. Omwille van Jezus, dat je Jezus dient en dat mensen allerlei kwade dingen over jou te zeggen hebben. Paulus heeft het eigenlijk toch op een andere manier omschreven. En dat kunnen we vinden in de brief aan Timotheus. 2 Timotheus 3, vers 13. En dan schrijft Paulus aan Timotheus en dan zegt hij, en ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Het zou geweldig zijn als ik hier een evangelie zou verkondigen vandaag, als ik het zou kunnen, om te zeggen van, als je Jezus in je leven aanneemt, zal je nooit meer vervolgd worden. Maar dat is de grootste dwaling die ik zo vandaag zou brengen. Want zodra we de keuze maken om Jezus te dienen, om volgeling van Jezus te worden, om leerling van Jezus te worden, van hem te worden, om hem met alles wat er in ons is te dienen, heeft de tegenstander al lang mensen op onze pad gezonden om ons kwaad over ons te spreken, over ons te liegen, over ons in verdrukking te brengen, om allerlei dingen te doen, zodat wij weer loslaten en zeggen van, nou, dit ga ik niet kunnen doen. Maar Paulus waarschuwt zijn leerling. Timotheus was een leerling van Paulus en daarom waarschuwt hij hem en daarom zegt hij aan hem van, laat me die tekst nog eens een keertje voorlezen. Wat zeg je? Het staat in 2 Timotheus 3, vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Ik zou aan ieder willen zeggen die vandaag hier zit en zegt van, ja, maar dat wil ik niet. Begin de Heer te bidden hierover. Bid hem hiervoor. Dat hij je die kracht geeft. Bid hem hiervoor dat de Heilige Geest het in je overneemt. Bid hem ervoor dat wanneer die verdrukking komt, wanneer die vervolging komt, dat je in staat bent te blijven staan. Dat je niet opgeeft. We moeten dit tot ons nemen als zijn de woorden van God, dat als wij hem dienen, deze dingen op onze pad zullen komen. Vervolgingen zullen komen. En dat kan gewoon zijn, misschien door middel van mensen praat. Het maakt allemaal niet uit, want mensen spreken en spreken vaak dingen die je eigenlijk, die ze misschien nooit een tweede keer zullen willen herhalen. Maar wat ze gedaan hebben, hebben ze heel veel kwaad daarmee gedaan. Christenen moeten er op voorbereid zijn. Dat er vervolgingen in hun leven zijn. En dat kan zijn door middel van woord, maar het kan ook werkelijk fysiek zijn. Over hun geloof en over hun levensstijl. En de Bijbel leert ons dat we het zelf moeten zien als een voorrecht dat we hier doorheen gaan. Maar ik weet wel één ding, wanneer wij onder die omstandigheden vertoeven en ons geloof op de Heer gericht is, dan weet ik wel dat de Heer ons die kracht verleent. Dan weet ik dat de Heer aan onze zijde staat. Dan weet ik dat de Heer met ons is, onder die moeilijke omstandigheden. 1 Korintiërs 11 vers 32 lezen we nog. Dan legt de Heer uit ook waarom hij dingen in ons leven toelaat. En dan zegt vers 32, maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere terecht gewezen. Opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Zodat wij dus ten alle tijden wakker blijven, opmerkzaam blijven. Dat we ten alle tijden mogen weten dat deze dingen op een weg zijn van iemand die Jezus Christus wil dienen. De tegenstander, die zal ons nooit met rust laten, zolang wij hier, zolang wij in deze wereld zijn, zolang Jezus nog niet teruggekomen is en de algehele heerschappij heeft overgenomen, zal de tegenstander ten alle tijde ons blijven het leven moeilijk maken. Als gelovigen moeten we ervan uitgaan dat God ons tuchtigt en hij corrigeert ons daarmee. En als wij in onze tuchtiging ons onderwerpen en ons leven in orde brengen, dan zullen we in ieder geval weten dat we niet meer vallen onder het oordeel. Dan zullen we nooit meer vallen onder het oordeel. Maar je moet je leven wel in orde brengen. Je moet je leven wel in handen van de Heer leggen. En de Heer bidden en vragen dat hij jou daarbij helpt. Sterker nog, Gods tuchtiging in ons leven heeft juist als doel ons te bewaren voor het oordeel dat hij de ongelovigen zal laten overkomen. Dat zijn belangrijke dingen in ons leven. We gaan heel snel vaart even maken. In Psalm 91, dan belooft de psalmist daar toch wel iets heel erg belangrijks. Dan staat er geschreven in Psalm 91, vers 7 en 8. Al zullen er 1000 vallen aan uw ene zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Dit zijn harde feiten, dit zijn woorden, dit zijn beloften in het woord van God. Dit zijn dingen die je in je hart moet omsluiten. Dit zijn dingen die, waar je naar moet leven. Dit zijn dingen die je in geloof ook moet spreken wanneer je aangevallen wordt. Dat je ze uitspreekt naar degene die jou, die tegenstander die jou ten val probeert te brengen. De Bijbel zegt slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. Dus met je ogen zal je het alleen maar zien. U zult de vergelding aan de goddelozen niet zien. Ook hier komt duidelijk het principe, punt naar voren. Welk oordeel er ook komt als vergelding van de goddeloze, wat de goddeloze rechtens toekomt, het zal de rechtvaardige nooit treffen. Als je kijkt naar Exodus 7... vers 12, dan zie je dat de Heer 10 zware plagen over Egypte laat komen. Omdat ze de Joden niet vrij willen laten. Omdat ze niet die Joden onder slavernij, als slaven willen houden. Omdat ze weigerden te luisteren naar de profeet van de Heer, Mozes en Aaron. Gedurende die hele periode bleef Gods volk Israël midden in Egypte, terwijl die plagen er waren. Maar niet één van die 10 plagen heeft hen kwaad gedaan. Daarom wordt er genoteerd ook in Exodus 11 vers 7. Dat wordt er geschreven. Laten we dat snel even bekijken. Nee, 11 vers 7. Exodus 11 vers 7. Even kijken. Maar van de Israëlieten zal niemand een haar gekrenkt worden. Ook hun vee zal niet overkomen. Dat zal u doen beseffen dat de Heere onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. God is heel duidelijk. Die plagen die er geweest zijn, en dat waren geen kleine plagen, waren hele zware plagen. Maar de Heer zegt tegen zelfs een dier van je zal niets overkomen. En dan zal je gaan merken dat het is de Heer die ons onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. Als we bedenken het aantal mensen die er gewoond heeft, daar in Sodom, waar Abraham zo voor in gebed was, dan zien we dat hoe belangrijk het geweest zou zijn als er maar 10 gelovigen gevonden waren in Sodom. Dan was die hele stad behouden geweest. Dan was die hele stad niet omgebracht. Maar dat was er niet. We gaan als laatste nog lezen 2 Korinthe 4. In 2 Korinthe 4 hanteert Paulus een andere vergelijking. Om hetzelfde principe duidelijk te maken. Hij zegt, wij zijn, vers 20, wij zijn dan gezanten namens Christus. Wij zijn gezanten namens Christus. Wat zijn gezanten? Gezanten zijn ambassadeurs. Mensen die officieel voor een regering van een land worden uitgezonden naar een ander land. Om daar hun regering te vertegenwoordigen. We zijn gezanten. Dat is wat Paulus zegt. En dat is iets, denk ik, wat een ieder van ons vandaag in onze harten mag meenemen. Dat we gezanten zijn hier in deze wereld voor het Koninkrijk van God. Excuses. Goed opgelet. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Maar mij gaat het om het eerst. Wij zijn hier in deze wereld, wat zegt Jezus? Gij nu zijt het zout der aarde. Wat zegt Paulus hier zo? Wij zijn gezanten, ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Als je Jezus hebt aangenomen in je leven, als je voor je leven toegewijd aan Jezus leeft, ben je een ambassadeur van het Koninkrijk van God. Ik weet niet, als je zeg maar nieuws volgt, En vooral in deze periode waar er heel veel spanning is in de wereld. Maar ambassadeurs zijn in een land, in een ander land, om het, hun land waar ze vandaan komen te vertegenwoordigen. Het gaat vaak in situaties niet goed. Maar dit is wat er aan de hand is. Als er een spanningsveld ontstaat tussen twee landen, zijn ambassadeurs de laatste mensen die worden teruggeroepen. Voordat er een oorlog uitbreekt. De laatste mensen die worden teruggeroepen. Wij zijn hier in deze wereld. En als God ons uit deze wereld weghaalt, dan betekent hij dat hij in deze wereld niet meer met passie met hoeft om te gaan. Want wat er hier nog in deze wereld is, dat is allemaal dat iets anders dient, maar niet hem dient. Iets naar iets anders luistert, maar niet naar hem luistert. Dus ambassadeurs zijn de laatste die teruggetrokken worden. En dat mag u nooit vergeten. Ik zou zeggen, onderschat uw taak niet in deze wereld. U hebt een belangrijke taak in deze wereld. Abraham besefte heel goed de taak die hij had. Hij besefte het heel goed. En als wij hier in deze omstandigheden nog kunnen pleiten, nog kunnen bidden, nog mensen tot mensen kunnen spreken, dat de Heer in hun hart iets kan doen, dan is het nog steeds onze taak om voor die mensen te pleiten. Nog steeds onze taak om bij die mensen aan de bel te trekken van het leven wat je leeft is niet goed. Het leven wat je leeft, dat brengt je niet dichter bij God. Het leven wat je leeft, dat maakt dat je reddeloos verloren zal gaan. En dat is geen hoogmoed, maar dat openbaart God ons. Hij laat ons het zien aan wat er rondom ons gebeurt, zodat wij die keuze kunnen maken om tot die mensen te spreken. Om de Heer te benaderen, dat er eigenlijk in het hart van die mensen een verandering. Want de Bijbel zegt, het behaagt God niet om goddelozen te verdelgen. Het behaagt hem niet. Het doet God absoluut niet. Hij wordt er niet blij van. Maar hij wil ook niet. En dat is wat veel mensen misschien niet begrijpen, dat we te maken hebben wel met een heilige God. Hij is een heilige God. En hij zal niet toestaan dat het volk dat hij geschapen heeft, de mens die hij geschapen heeft, in zonde gevallen is, zich eigenlijk op die zonde, die weg van zonde verder voortzet, zonder zich te bekeren, zonder eigenlijk een andere keuze te maken om hem te gaan dienen. Maar we mogen de Heer bedanken dat hij ons die taak heeft gegeven. En wat hij ons heeft gegeven is een belangrijke taak. Dat wij onder alle omstandigheden hem mogen vertegenwoordigen in deze wereld. In deze wereld hem als de verlosser, degene die redding brengt aan deze wereld, mogen prediken in het evangelie die we brengen, in de mensen die we spreken. Want dat zijn belangrijke dingen. We zijn God daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen. En hij wil het doen door het avond. Hij wil het doen door alle dingen. Hij wil het doen dat hij ons gebruikt. Ook bij het brengen van het avondmaal. Dat we laten zien aan de mensen dat Jezus zichzelf geofferd heeft. Zodat er voor de hele wereld redding kan zijn. En die redding is mogelijk. Indien mensen willen. Want God houdt zich aan zijn woord. Ezechiël 11 vers 33. Daar staat het heel duidelijk in. Dat hij dat zegt. Dat hij daar geen behagen in heeft. Laten we gaan naar het avondmaal. Kijken naar de tijd. En het is denk ik ruimschoten tijd nu om naar het avondmaal te gaan. Dan gaan we naar Matteüs 26. Matteüs 26. Dan gaan we naar vers 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf het de leerlingen ervan. Met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker en sprak het dankgebed uit en gaf het hun. De beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.